Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie. Met mij in ieder geval wel. Net Koningsdag en nacht achter de rug. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad, in ieder geval de Nederlandse luisteraars. Verder heb ik geen algemene mededelingen, behalve dat er onder mijn voeten een hondje een bordje zit te eten. Maar ik ga ervan uit dat er geen storing van is. Goed verhaal, lekker kort. Laten we gewoon beginnen met de zaak van deze week. En deze week heb ik een zaak die ik weet niet hoe ik eraan ben gekomen, maar ik heb deze gevonden en ik ben er helemaal ingezogen geweest. Het is een buitenlandse zaak, een Amerikaanse, en ook nog best wel een historische zaak en een bekende zaak. Maar ik ken hem dus niet. Ik denk dat wat oudere mensen hem misschien wel kennen, of niet. In ieder geval, we gaan het deze week hebben over de zaak van Charles Lindbergh. Oh, ik heb nog één mededeling over de zaak. Het is een hele bekende zaak dus. Dus er zijn ook superveel bronnen te vinden. Dus dat betekent dat er ook heel veel verschillende versies van het verhaal zijn. Ik heb geprobeerd in ieder geval de meest betrouwbare bronnen te gebruiken. Maar ja, het ene verhaal is weer net wat anders, dus ik heb keuzes moeten maken. Dus het kan zijn dat als je naderhand misschien zelf de zaak wil opzoeken, dat je bepaalde dingen wat anders tegenkomt. Maar weet dan dat het zo zit. Laten we gewoon beginnen met de achtergrondinformatie. En de achtergrondinformatie, die is ook best wel indrukwekkend, want het begint allemaal bij Charles Lindbergh Sr. Die noem ik even zo in het verhaal, want het kind heet dus ook Charles. Charles Lindbergh Sr. is dus best wel beroemd wereldwijd. Hij was namelijk de eerste man die in 1927 in zijn eentje over de Atlantische Oceaan is gevlogen, zonder tussenstop en zonder hulp, en dat was dus echt mega bijzonder. En door zijn werk met dat vliegen was hij echt een held voor heel veel mensen en daardoor is hij ook heel erg rijk en beroemd geworden. Hij had in ieder geval een hele hoge status gekregen in de wereld en dat had hem dus geen windeieren gelegd. Hij trouwde uiteindelijk met zijn vrouw Anne en na een hele drukke periode waarin hij dus wereldwijd beroemd werd, besloten hij en zijn vrouw en hun 20 maanden oude zoontje, Charles Jr. dus, naar een enorme prachtige witte villa te verhuizen in het plaatsje Hopewell in New Jersey. Ze woonden daar dus met z'n drieën, dus Charles Sr., Anne en hun zoontje Charles. Maar er woonde ook een hele hoop personeel, want het was dus echt een heel rijk gezin. Ze waren heel erg beroemd, dus ze hadden ook allerlei hulp. Kindermeisjes, een butler, allemaal soorten personeel om hun leven wat makkelijker te maken. Dus ze waren daarheen verhuisd, het leven lachte hun toe, ze gingen een periode tegemoet waarin ze meer rust zouden krijgen en alles zag er dus heel veelbelovend uit. Maar dat liep helaas anders. Want het is dan 1 maart 1932, dus we hebben het ook over een periode van voor de oorlog, en het was een regenachtige dag. En rond een uur of 8 in de avond brengt de hulp Betty Gow baby Charles naar bed. Ze had hem net in zijn wiegje gelegd om te gaan slapen. En voor 8 uur hadden Betty en moeder Anne de ramen van de kamer van baby Charles dicht gedaan. Er was alleen één dingetje dat opviel. Er waren namelijk 3 ramen in het kamertje van baby Charles. Maar wat dus opviel, was dat 1 van de 3 ramen niet dicht ging. En dat hebben ze dus toen zomaar een beetje gelaten. Dus 2 ramen waren wel dicht, maar eentje kon niet helemaal dicht. Uiteindelijk wikkelde hulp Betty Charles stevig vast in zijn dekentje en ze zetten deze ook vast met veiligheidsspelden om te voorkomen dat hij zou gaan draaien in zijn slaap. Dat wordt nu volgens mij niet meer gedaan, maar toen was dat helemaal niet raar en best wel gebruikelijk. In ieder geval, ze bracht hem dus naar bed en verliet daarna de kamer. En rond 9:00, ongeveer 1 uur later dus, hoort Charles Sr., de vader dus, die samen met Anne, zijn vrouw, in de woonkamer zat, het geluid van brekend hout of iets dat neerplofte. Maar hoewel dat dus raar was, zochten ze er niet heel erg veel achter en ze dachten misschien is er iets in de keuken gevallen. Ze maakten zich in ieder geval niet zoveel zorgen. Vervolgens rond een uur of 10, ongeveer 2 uur dus nadat Hulp Betty Charles naar bed had gebracht, ging ze weer bij hem kijken. Wat natuurlijk ook niet raar is om te gaan kijken bij een baby, helemaal in de tijd voor de babyphones. Ging Betty dus bij hem kijken of alles goed met hem ging. En toen ze zijn kamertje binnenkwam, vond ze dat het best wel koud was in de kamer. En daarom besloot ze toen een kacheltje aan te zetten. En terwijl ze dat kacheltje aanzette, viel het haar eigenlijk op dat ze baby Charles niet hoorde ademen. En daarom besloot ze toen in het wiegje te gaan kijken. Maar tot haar schrik zag ze dat het wiegje leeg was. En dat was natuurlijk raar. Tegelijkertijd, zij was dus de hulp. Baby Charles had gewoon ouders, dus zij dacht, misschien is baby Charles wel door zijn moeder en uit bed gehaald en is hij gewoon lekker bij haar. Dus vervolgens is Hulp Betty naar moeder Anne gegaan om te kijken of baby Charles daar dan was. Maar nee, baby Charles was ook niet bij zijn moeder. En ja, op dat moment brak echt de paniek uit in huis, want er was helemaal niemand die wist waar baby Charles was. En ja, als er een 20 maanden oude baby niet meer in zijn bedje ligt en niemand weet waar die is, dat is natuurlijk ook best wel zorgwekkend. Dus iedereen ging naar hem zoeken, maar wist niet waar die was. En uiteindelijk ging vader Charles, Charles Senior dus, naar de babykamer van baby Charles. En in zijn kamertje vond hij toen op de vensterbank een brief. En die brief die was vol met spelfouten en was geschreven in een heel slordig handschrift. Maar dat was dus een losgeldbrief. In die brief stond dat er $50.000 werd geëist in ruil voor baby Charles. En dat er binnen 2 tot 4 dagen een tweede brief zou komen waarin stond waar het geld afgeleverd moest worden. En daarnaast stond er ook nog in dat alles buiten de publiciteit moest worden gehouden en ook buiten de politie. Anders zou er namelijk wat met baby Charles gaan gebeuren. Nou ja, dus Charles Senior die vond die brief en na die vondst van die brief pakte hij snel een geweer en is hij naar buiten gestormd in de hoop dat de ontvoerder of ontvoerders er nog waren. Maar helaas, er was niemand buiten. Wat ze wel vonden was een ladder die tegen de muur aanstond en uitkwam bij het raam van baby Charles. En onderaan die ladder was het deels kapot. De ladder was sowieso een beetje krakkemikkig en kapot. Maar onderaan de ladder vonden ze dus stukjes ladder en het tekentje van baby Charles. En dat betekende dus echt dat er iets gruwelijks mis was. Een van de butlers heeft toen de politie gebeld, ook al werd er natuurlijk in de brief gezegd dat dat niet mocht. En vervolgens kwam er een onderzoek, want de politie kwam er natuurlijk aan. Er werd ook natuurlijk gehoopt dat er op de ladder of rondom en in het huis vingerafdrukken en sporen werden gevonden. Maar helaas, buiten wat modder in de babykamer geen bruikbare sporen. En daardoor werd er ook geconcludeerd dat de dader of daders handschoenen droeg en misschien wat om zijn schoenen heeft gehad. Want anders waren er natuurlijk wel sporen te vinden. Verder was er natuurlijk de brief die onderzocht werd. En naast dat het dus opviel dat de brief slecht geschreven was qua spelfouten en vrij rommelig was geschreven, viel het op dat er aan de onderkant van de brief tekens stonden. En die tekens, die waren een soort van handtekening van de dader. Dat had de briefschrijver ook geschreven, dat in de brieven die zouden volgen, die zouden allemaal die handtekening hebben, zodat ze wisten dat het dan ook echt van de echte dader zou komen. Wat er dus was aan bewijs, was de ladder en de brief. Maar ja, dat is natuurlijk niet heel erg veel. En dat bemoeilijkte het onderzoek ook wel. Inmiddels was de media ook op de hoogte en het was echt wereldnieuws. Ook dus omdat Charles Senior dus zo beroemd was. Charles Senior daarentegen was helemaal niet happig op de gewone politie en de FBI. En hij schakelde zelf heel veel hulp in van de onderwereld, omdat hij daar een beter gevoel bij had. En uiteindelijk vermoeden ze wel op basis van de brief dat de ontvoerder een man moest zijn die van buitenlandse afkomst was, maar die ook al even in Amerika was. Verder werd er ook nog grondig gekeken naar de ladder. En het leek erop dat, ook al was de ladder dus stuk, dat hij wel gebouwd was door iemand die al eerder had gehad met bouwen en timmeren. Maar goed, nogmaals, meer dan die ladder en de brief was er niet. Op 4 maart, 3 dagen na de ontvoering dus, ontving de familie Lindbergh een tweede brief, waarin stond dat het losgeld verhoogd werd naar $70.000. En die verhoging was vanwege het feit dat de politie en de media toch op de hoogte was en daarom wilde de ontvoerder meer geld zien. Daarna volgde er nog een derde brief met daarin hoe het geld betaald moest worden. De ontvoerder wilde $25.000 in briefjes van $20, $15.000 in briefjes van $10 en $10.000 in briefjes van $5. Daarnaast stond er ook nog in de brief dat er verdere instructies zouden volgen over waar en wanneer het losgeld moest worden afgegeven. Inmiddels hadden al meerdere mensen contact geprobeerd te maken met de ontvoerder via contactadvertenties in de krant. In de brief stond ook trouwens dat dit de gang van zaken zou zijn. Er zou contact gelegd worden via contactadvertenties in de krant. En er waren dus meerdere mensen die zich beschikbaar stelden als, hoe zou je het noemen, bemiddelaar met de ontvoerder. Charles zelf, vader Charles, had ook al meerdere mensen en vrienden daarom gevraagd. Maar ook mensen die verderaf van de familie stonden of de familie helemaal niet kenden, boden zichzelf aan als bemiddelaar. En een van die mensen was John Condon. En John Condon was echt een super sympathieke man en was ook wel een vrij bekend gezicht in de Bronx. Mede omdat hij directeur was geweest van een school, waren er veel mensen die hem kenden en iedereen was vol lof over hem. En ook John had zo'n contactadvertentie in de krant geplaatst en daarbij had hij ook nog eens de ontvoerder $1000 extra uit eigen zak aangeboden in ruil voor baby Charles. En uiteindelijk was John degene die een brief ontving van de ontvoerder, met daarin de boodschap dat hij degene moest worden die het geld zou gaan overhandigen en die contact zou hebben. Uiteindelijk kwamen ze na contactadvertenties en meerdere brieven tot een ontmoetingsafspraak. En die afspraak die vond plaats op een begraafplaats, hoe creepy, in de Bronx. De ontvoerder die bleef tijdens de afspraak in de donkere schaduw staan, waardoor John dus niet echt zijn gezicht kon zien. En daardoor bleef hij dus ook anoniem. De ontvoerder die stelde zich voor als John, ook John en hij had een accent. Hij zei zelf dat hij van Scandinavische afkomst was en dat hij samenwerkte met een bende van mannen en vrouwen. Ze hadden uiteindelijk 2 ontmoetingen. Bij de eerste ontmoeting had John, dus de bemiddelaar John, geen geld bij zich en gaf hij aan dat hij bewijs wilde hebben dat baby Charles nog in leven was voordat hij het losgeld zou overhandigen. Ze gingen daarna allebei weg en een paar dagen daarna werd er bij de familie Lindbergh thuis een pakketje bezorgd. En in dat pakketje zat het slaappakje van baby Charles. En dat was dus het bewijs dat baby Charles nog in leven zou zijn. Toen ze dat pakketje dus hadden ontvangen, plaatste John Condon weer een contactadvertentie in de krant, waarin hij zei dat het geld klaar lag voor de ontvoerder en dat ze ook geen autoriteiten zouden inlichten. Nou ja, uiteindelijk ging de ontvoerder akkoord en kwam er een tweede afspraak. Weer op de begraafplaats en bemiddelaar John wilde toen ze elkaar weer ontmoetten natuurlijk meteen weten waar baby Charles was. En de ontvoerder gaf aan dat baby Charles op een boot was en die boot zou Nelly heten. De ontvoerder gaf ook de locatie van deze boot en omdat hij dus de locatie van baby Charles had gegeven, kreeg de ontvoerder ook het losgeld. En John overhandigde het losgeld in een houten kistje. En belangrijk om te weten, het geld was ook gemarkeerd, waardoor als de ontvoerder het geld zou gaan uitgeven, dan wisten banken of mensen dat dat geld afkomstig was van het losgeld van de ontvoering van baby Charles. En ze zouden dan dus ook weten wanneer de ontvoerder het geld zou uitgeven. Dat is natuurlijk vaker het geval bij ontvoeringen en dat werd dus toen ook gedaan. De ontvoerder die nam dus het geld in ontvangst en vervolgens is de familie Lindbergh snel naar de locatie van de boot gegaan waar baby Charles dus zou liggen of zou zijn. Maar je voelt het misschien al aankomen, baby Charles was niet op de aangegeven locatie. Gek genoeg kan ik niet heel concreet vinden wat er daarna gebeurde en wat voor acties ze toen ondernamen, want baby Charles was dus nog steeds spoorloos. Maar op 12 mei, 73 dagen na de ontvoering dus, was er een vrachtwagenchauffeur die aan de kant van de weg stopte om even een sanitaire pitstop te doen. En nou ja, terwijl hij dus aan de weg stond, vond hij daar het lichaam van een baby. Het was ongeveer een paar kilometer van het huis van de familie Limburg. En ja, de baby die bleek baby Charles te zijn. Hij lag met zijn gezichtje naar beneden. Zijn schedel was gebarsten en zijn lichaam was echt al in verre staat van ontbinding. Hij miste ook een been en een handje. En waarschijnlijk waren die meegenomen door wilde dieren. Want ja, baby Charles leek daar al een tijdje te liggen. In eerste instantie was het nog niet helemaal zeker dat het ook echt om baby Charles ging. Want ja, nogmaals, het lijkje was in zo'n verre staat van ontbinding. Maar ja, toen werden er onderzoeken gedaan naar de tanden en de kledingresten. En toen was er geen twijfel meer. Dit ging om baby Charles. De oorzaak was zijn gebarsten schedel. Waarschijnlijk was hij dan ook op de dag van de ontvoering al overleden door een klap op zijn hoofd. En ja, het was gewoon vreselijk. Het was vreselijk nieuws. De familie Limburg was compleet verslagen, was ontzettend verdrietig, wat natuurlijk compleet logisch is. En na de vondst van baby Charles wilden ze ook nooit meer terugkomen in het huis. Baby Charles werd gecremeerd en daarna schonk de familie Limburg hun enorme villa aan een goed doel en zouden ze nooit meer zijn teruggekeerd. Dat is het verhaal tenminste. En ook al was baby Charles dus gevonden, de zaak was nog niet afgerond, want de dader was nog altijd onbekend natuurlijk. Hij was dus wel gezien tijdens de ontmoetingen, maar hij was telkens weggekomen en bleef daarna dus ook onder de radar. Maar, zoals ik al vertelde, was het losgeld dus geregistreerd. En dat betekende dus ook dat als de dader het zou gaan uitgeven, dat dat duidelijk werd. En uiteindelijk, 2 jaar later, werd het geld herkend door banken. Wat dus ook betekende dat de dader het geld aan het uitgeven was. Uiteindelijk komt de zaak tot een doorbraak als een bank een biljet traceert dat afkomstig was van een tankstation in Manhattan. En toevallig had een medewerker daar het kenteken genoteerd van iemand die zich, ja, raar en verdacht gedroeg. En dat kenteken leidde naar een naam. Bruno Houtman. En bij Bruno werd een inval gedaan thuis in zijn huis in de Bronx en daar vond de politie $14.000 in de garage. En dat waren de gemarkeerde biljetten van het losgeld. Nou ja, Bruno die werd natuurlijk meteen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering en de moord op baby Charles. Maar hij ontkende zelf dat hij daar ook maar iets mee te maken had. Ze hadden natuurlijk dat gemarkeerde losgeld gevonden in zijn garage. Maar Bruno verklaarde zelf dat hij het geld in bezit had voor een vriend van hem, een voormalig zakenpartner, die toen een tijd naar Duitsland was gegaan en daar vervolgens is overleden. Hij had dus als het ware het geld achtergelaten bij Bruno en Bruno vond dat dat geld ook van hem was, omdat ze samen hadden gewerkt en ja, hij gaf aan dat dat dus de reden was waarom hij in het bezit was van dat losgeld. Maar nogmaals, hij ontkende zelf dus dat hij er ook maar iets mee te maken had. Bij de huiszoeking vond de politie nog wat bewijs dat Bruno kon linken aan baby Charles. Hij had namelijk een bouwtekening van een ladder in huis die leek op de ladder die tegen het huis van de familie Limburg was gevonden. En dat hout was precies hetzelfde soort hout als gebruikt was voor de ladder. Dus ja, dat klinkt natuurlijk allemaal wel behoorlijk verdacht. Hij werd dus gearresteerd en uiteindelijk kwam er ook een proces tegen Bruno Houtman. En op basis van het bewijs dat gevonden werd, werd Bruno Houtman veroordeeld tot de doodstraf voor de ontvoering en de moord van baby Charles. En in 1935 werd hij door een elektrische stoel geëxecuteerd. Hij bleef tot op het laatste moment volhouden onschuldig te zijn en zijn laatste woorden waren dan ook, en dat ga ik even citeren: ze denken dat als ik dood ben, dat deze zaak dan ook zal sterven. Ze denken dat het als een boek is wat ik dicht doe. Maar dit boek zal nooit gesloten worden. Einde citaat. Alles wijst er natuurlijk wel op dat Bruno gewoon de daadwerkelijke schuldige dader was. De bewijzen die gevonden werden, die waren natuurlijk ook heel erg verdacht. Maar toch zijn er een aantal theorieën over deze zaak. En dat maakte eigenlijk ook dat ik zo geïnteresseerd raakte in de zaak. En dat was ook het moment dat ik uren heb doorgebracht op internet om allerlei soorten theorieën te lezen. Maar ik wil er graag een paar met jullie bespreken. En ik begin met mijn favoriete, voor zover je favoriet mag zeggen, in een moordzaak. Maar dat is namelijk de theorie dat Charles Senior, de vader dus, zelf de dader was. Het viel mensen namelijk op dat Charles al het personeel verbood om met de pers en de politie te spreken. En sowieso hield Charles Senior de politie en de FBI dus zoveel mogelijk tijdens de zaak af. Dat is natuurlijk al apart. Maar het bleek dat Charles een aanhanger was van het nazi-gedachtegoed en een fanatieke aanhanger van het eugenetica. En mocht je de betekenis van eugenetica niet kennen, heel kort samengevat, want je kan hier echt boeken over schrijven, podcasts over maken. Ik wist zelf ook niet precies wat het was, dus ik heb even mijn research gedaan, wat super interessant was, want daar was ik ook weer dagen mee bezig. Maar even heel kort door de bocht. Eugenetica is eigenlijk een beetje het streven naar de perfecte mens. Het is echt heel erg kort door de bocht hoor, want ja, nogmaals, je kan hier een hele podcast aan zich over maken. Maar sinds de tweede helft van de 19e eeuw hebben wetenschappers geprobeerd om mensen met bepaalde kenmerken, zoals mensen met beperkingen en gehandicapten, uit te sluiten van voortplanting. En dit was dan eigenlijk met als doel armoede en ziekte te bestrijden. Later gingen ze met de eugenetica zich ook richten op het uitsluiten van bepaalde rassen, zoals dus ook gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Joden. Het is natuurlijk allemaal compleet onjuist, weten we nu gelukkig, maar dit is wel heel kort samengevat een beetje het idee erachter. En Charles was hier dus een aanhanger van, dus hij was er eigenlijk van overtuigd dat mensen die een handicap hadden of mensen die een beperking hadden, eigenlijk niet thuis hoorden in de maatschappij, want ja, dat zou niet heel goed zijn. En wat denk je? Baby Charles was blijkbaar verstandelijk gehandicapt. Iets wat je dus als aanhanger van de eugenetica dus, hoe walgelijk ook, niet wil. En daarom kwamen er ook al snel geruchten dat Charles Senior baby Charles zelf om het leven zou hebben gebracht, omdat hij dus een handicap had en dus ook niet in deze wereld paste. Er zijn ook verhalen die zeggen dat Charles Senior iedereen had verboden om tussen 8 en 10 uur 's avonds in de kamer van baby Charles te komen, de tijd dat hij ontvoerd werd dus. En ja, dat klinkt natuurlijk ook best wel opvallend. Als laatste was er ook een verhaal dat Charles Senior nogal donkere humor had. Hij zou namelijk al eens eerder een grap hebben uitgehaald dat baby Charles vermist zou zijn tegenover zijn vrouw en, nou ja, hun omgeving. Dat was dus een grap, dat was niet waar, maar dat zegt wel wat als iemand daar al eerder een grap over heeft gemaakt. Ja, ik weet niet, het is natuurlijk gewoon raar als je voor de grap doet alsof je kind vermist is. Hij had dat dus gedaan en daardoor kwamen er dus geruchten van, zou het niet kunnen dat hij nu opnieuw een grap wilde uithalen? Misschien wilde hij dan baby Charles uit zijn bedje halen? Is er toen een ongelukje gebeurd? Is baby Charles toen overleden? En misschien heeft hij daarna dus alles in scène gezet om te voorkomen dat mensen te weten zouden komen dat hij per ongeluk zijn kind had vermoord. Hij had natuurlijk een hele goede status, mensen keken naar hem op. Hij wilde dat imago natuurlijk niet verpesten doordat hij zijn eigen kind had vermoord. En daardoor waren er dus meerdere mensen die zoiets hadden van, misschien is het wel een verkeerd afgelopen grap en is dit zijn manier geweest om het op te lossen en om zijn imago te beschermen. Het zijn natuurlijk allemaal geruchten en verhalen, maar ik vond het zelf een hele interessante theorie. Helemaal toen ik las dat baby Charles gecremeerd was, toen dacht ik, zou dat misschien iets met elkaar te maken hebben? Want dan kun je natuurlijk ook niet naderhand nog onderzoek doen. Ja, goed, nogmaals, het zijn allemaal geruchten. Natuurlijk was er bewijs van de ladder en het losgeld in het huis van Bruno. Maar ja, dat zou iemand daar ook neer kunnen hebben gelegd. Ik bedoel, ja, de familie Limburg was heel invloedrijk, die was heel rijk. Wie weet hebben ze wel iemand ingehuurd om Bruno er eigenlijk in te luizen. Nogmaals, het is allemaal maar een theorie, er is geen hard bewijs voor, maar ik vond het een hele interessante theorie. Dan is er nog een tweede soort van alternatieve theorie. Er zijn namelijk ook een hoop mensen die denken dat het personeel of iemand van het personeel betrokken was. Het raam in de kamer van baby Charles die ging dus niet dicht die avond. Toevallig op de avond van de ontvoering. En daarom hebben mensen zoiets van, zou het niet kunnen dat de ontvoerder hulp van letterlijk en figuurlijk binnenuit heeft gehad? Niemand heeft daarnaast ook baby Charles horen huilen toen hij ontvoerd werd. En je zou denken dat als een vreemd persoon een baby op een ladder meeneemt en ontvoert, dat een baby dan wel geluid maakt of dat iemand dat hoort. En dat was dus niet het geval en dat is dus wel apart. Tegelijkertijd zou je dat dan natuurlijk ook weer kunnen terugleiden naar Charles Senior, vader Charles. Want ja, die kan zijn baby waarschijnlijk ook gewoon optillen zonder dat iemand het merkt. Maar goed, daar hebben we het net al heel erg lang over gehad. In ieder geval, officieel is Bruno dus de dader in dit verhaal. En daarom is hij ook veroordeeld tot de doodstraf. Maar ja, wie weet wat er zich allemaal heeft afgespeeld. Er wijst natuurlijk heel veel bewijs in de richting van Bruno, maar het ingewikkelde met de doodstraf is natuurlijk, het is niet terug te draaien. Dus heel misschien was hij niet de schuldige, misschien was het iemand anders. Ja, ik weet het niet. Ik denk eigenlijk zelf wel dat Bruno het gewoon gedaan heeft. Maar wat ik dus zo interessant vind aan dit verhaal is, ja, een beetje de mysterie eromheen. Ik bedoel, de familie Limburg was dus een hele invloedrijke, machtige familie. Ja, ik weet niet. Dat geeft me toch iets dat ik denk, zou het toch niet stiekem anders zijn gegaan? Het bleek ook sowieso, dat ben ik net vergeten te zeggen, dat Charles Senior een soort dubbel leven leidde. Hij had achteraf verschillende vrouwen. Hij had meerdere kinderen buiten zijn huwelijk met Anne. Dus ja, hoe geliefd hij ook was bij het volk, hij was zeker niet heilig. Helemaal als je dus bedenkt dat hij een aanhanger was van het nazi-gedachtegoed en de eugenetica. Ja, ik weet niet. Er is iets aan dit verhaal wat me zo trekt, dat ik denk, het is zo'n mysterie, het is zo'n groots verhaal. Ja, wie weet wat zich allemaal heeft afgespeeld. Maar goed, we weten het niet en we zullen het waarschijnlijk ook nooit te weten komen. Ik vond en vind dit in ieder geval dus een mega interessante zaak waar ik helemaal in opgezogen ben geworden. Ik heb ook iedereen in mijn omgeving er wel een beetje over verteld. Zo onder de indruk was ik van dit verhaal. En ik hoop dat jullie het ook heel erg interessant vonden. Er is dus ook superveel te vinden over deze zaak, dus als je dit een interessant verhaal vond, moet je zeker even video's op YouTube gaan kijken, dat soort dingen, want er is dus echt heel erg veel over te vinden. Ja, in ieder geval, ik hoop dat jullie het heel erg interessant vonden. Ik doe deze week even geen kijk, luister, leestip in verband met Koningsdag. Maar ja, het beeldmateriaal van deze aflevering zet ik op Instagram, @crimetalknl. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak, dus zorg dat je erbij bent. Ik wil jullie gewoon heel erg bedanken voor het luisteren deze week. Ik wens jullie alvast een hele fijne week toe en tot horens!